afdeling. Dinsdagavond zal er weer Bijbelkring zijn om 8 uur. En donderdagavond zal er vanwege de Classis Rotterdam kerkvisitatie bij ons gedaan worden om 9:15. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 136e psalm de versen 23, 24 en 25. 136, 23, die in onze lage staat ons genadig, als een lage stand ons genadig bood de hand. 24, die ons onder het leed gebukt heeft uit vijandsmacht gerukt. En looft de Heer, looft hem al wat leeft die al het vlees zijn voedsel geeft. We gaan nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we verder in het woord van de Heere in het 14e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. We lezen uit dat hoofdstuk de verzen 1 tot en met 24. Lucas 14, de verzen 1 tot en met 24. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En het geschiedde als hij gekomen was in het huis van een van de oversten der Farizeeën op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen. En zie, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordende zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën en sprak, is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil en hij nam hem en genas hem en liet hem gaan. En hij hun antwoordende zeide, wiens os of ezel van uw lieden zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag van de Sabbat? En ze konden hem daarop niet weer antwoorden. En hij zeide tot de genodigden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen. Zeggende tot hen, wanneer gij van iemand ter bruiloft genodigd zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, opdat niet misschien één waardiger dan gij door hem genodigd is. En hij komende die u en hem genodigd heeft tot u zal zeggen, geef deze plaats. En gij als dan zoudt beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genodigd zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats. Opdat wanneer hij komt die u genodigd heeft, hij tot u zeggen, vriend, ga hoger op. Als dan zal het u eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zeide ook tot degene die hem genodigd had, wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, nog uw broeders, nog uw magen, nog uw rijke geburen, opdat ook dezelfde u niet de enige tijd wedernoden en uw vergelding geschieden. Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nodigt armen, verminkten, kreupelen, blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er velen, en hij zond zijn dienstknecht uit ter uren van het avondmaal om de genodigden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtiglijk te verontschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd gij mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die dienstknecht wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide, heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt. En nog is er plaats. En de heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn avondmaal smaken zal. Stof voor onze overdenking gevonden wordt in de evangelieën. In het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft, in het onderwijs dat hij gegeven heeft. En we hebben een paar maal met elkaar stilgestaan bij een van de wonderen die hij verrichtte. Ik wil met u in deze periode ook nog een aantal gelijkenissen gaan beluisteren, zoals ze gekomen zijn uit de mond van de Heer Jezus en zoals ook die gelijkenissen een onderdeel vormen van het onderwijs dat hij heeft gegeven. Voor vanmorgen vindt u de tekst in het gelezen hoofdstuk 14 van Lucas, de versen 15 tot en met 24. Dat gedeelte dat begint met die uitroep van een van die mensen die daar gast was in het huis van de farizeeër. Zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar u merkt erop dat als deze man dat gezegd heeft, dan gaat de schrijver van deze gelijkenis verder met een woordje maar. En dan wordt daarmee ingeleid de gelijkenis die de Heer Jezus verteld heeft over die grote maaltijd die aangericht werd. We hopen daar met elkaar bij stil te staan. Laten we eerst samen bidden. Ook voorbeden doen. Wij bidden ook nu voor zuster Ali Knapen. U weet, ze is in Calando. Wij bidden ook voor broeder Kees Alderliste. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat hij, althans op dit ogenblik, niet geopereerd kan worden. Dat er eerst andere mogelijkheden moeten worden onderzocht om het gezwel dat heel groot is mogelijk te kunnen verkleinen. Dat zal binnenkort gaan beginnen. Wij bidden ook voor zuster Slui, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ze is in de afgelopen week 89 jaar geworden en ze moest opnieuw een operatie aan haar voeten ondergaan. Dat is intussen gebeurd vrijdagmiddag en het mocht goed gaan. Wij bidden ook voor Esther Kot, het jongste kind van Jan-Peter en Nelleke Kot, dat onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En daar ook is, het is nog niet helemaal zeker wat er eigenlijk met haar aan de hand is. Ze is daar dus eigenlijk voor nader onderzoek. Laten we samen bidden. Getrouwe en barmhartige God, in uw grote goede tierenheid brengt u ons ook vanmorgen nog weer samen op de plaats waar uw woord verkondigd mag worden, maar waar wij ook ons mogen verenigen in gemeenschappelijk gebed. Om allereerst te bidden om uw aanwezigheid en om uw nabijheid en om de krachtige en heerlijke werking van uw Heilige Geest. Want daar hangt het toch van af, heren, ook in de kerkdienst. Wij kunnen al heel wat dingen ontvangen in onze kerkdienst, in het woord dat u ons hebt gegeven en in de prediking naar aanleiding en op grond van uw woord. En in de liederen die we zingen en die ook allemaal geput zijn uit uw woord. En in allerlei andere liturgische zaken die vandaag, net als in alle kerkdiensten, ook weer onze aandacht hebben. Maar waar het daarbij toch wel heel bijzonder op aankomt, o God, dat is dat gij zelf door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn en dat u het gesproken woord ook wilt indragen in onze harten. Zodat we het niet alleen maar horen, maar dat het ook in ons leven een kracht mag doen, uitwerking mag hebben, tot geloof mag brengen en met geloof mag worden beantwoord. Ja, dat het inderdaad in ons leven vrucht zal dragen. Ook vrucht in bekering, in waarachtige bekering. Dat er in ons leven blijk zal mogen zijn, bewijs zal mogen zijn van uw genadewerk, o God. En dat u dan wat u begonnen bent ook zoudt willen voortzetten. Want dan blijft de mens die onder de bearbeiding van uw geest gekomen is zijn leven lang afhankelijk van dat werk en op dat werk van de geest aangewezen. En dan zal het nooit zonder die geesteswerking kunnen. Voor elke geloofsdaad en voor elke waarachtige bekeringsdaad zal dan toch de inwerking van uw Heilige Geest onmisbaar blijven. En daarom wij bidden van u, schenk ons de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, o Heere. En wil ons er allen van doordringen, hoezeer we het daarvan moeten hebben. Heren, nu laat gij uw woord opnieuw uitgaan. En het is een woord dat u meent. Het is een woord dat waarachtig is. Het is een woord dat betrouwbaar is. Het is een woord dat we niet naast ons neer mogen leggen. Waar we niet van kunnen zeggen, we zullen er later nog wel eens naar luisteren. Voor ditmaal ga heen. En als we gelegene tijd zullen bekomen hebben, dan zullen we wel eens meer en betere aandacht schenken. En u weet dat dat laatste nou juist zo vaak toch de houding van ons zondige hart is. O God, als dat nog zo is en misschien ons leven lang al zo geweest is, maakt u het dan vandaag, kon het zijn, anders. En geef dat wij het niet meer aandurven om de dag van onze bekering uit te stellen. Als gij ons opnieuw wilt bezoeken met uw heil, en als gij ons opnieuw het evangelie wilt voorstellen, geef dat we er dan nu voor het eerst in ons leven echt acht op mogen slaan. En als dat woord ons al eerder raakte, misschien nog niet zo heel diep, maar toch wel eens raakte in ons geweten, ach Heere, laten we er niet overheen leven, maar laten wij luisteren met een gebed in het hart, dat gij onze onwil zou willen buigen dat gij onze onbekeerlijkheid zou willen wegnemen, dat gij onze ongelovigheid te hulp zou willen komen, en dat zo in ons leven dat woord ook waarlijk een kracht tot zaligheid mag worden. En waar dat woord ook werkelijk al een plaats kreeg in de harten, heren. Ach, wat hebben degenen die u mochten leren vrezen het nodig om iedere keer opnieuw te kiezen voor u de Heere en voor uw zalige diensten, om opnieuw erbij gebracht te worden, om dan te zien en te beleven dat de dienst des Heeren een liefdedienst is. Zegen uw woord, Heere, en laat het in ons leven doen al wat u behaagt. Wij vragen u dat ge gedenken wilt aan hen die hun plaats moesten leeglaten in uw huis. En zij die wij zojuist niet noemden, maar er zijn er verschillende die vanwege ouderdom en allerhande gebreken niet meer naar de kerk kunnen komen. Mogelijk velen met ons meeluisteren. Heere, spreek dan ook tot hun hart. En wilt ge het woord in hun leven ook tot zegen stellen. Maar laten we u ook bidden voor hen die niet naar de kerk konden omdat ze in een ziekenhuis zijn opgenomen. Heren, dat is allereerst dan weer zuster Knapen in het Kalando. Ach, u weet dat wat de weg die zij nu moet gaan voor haar meebrengt en wat voor moeite lichamelijk en ook geestelijk dat alles met zich brengt, ontfermt u zich over haar. Laat u niet onbetuigd, heren, bezoek haar daar waar zij op bed ligt en geef haar te ervaren dat u al de noden kent en dat zij ze voor u mag neerleggen en dat u er dan ook in voorziet. We bidden u ook voor zuster Slui. Haar hoge leeftijd was opnieuw een ingreep nodig vanwege de diabetes waar ze al zoveel jaren mee topt. Heren, nu opnieuw een ingreep, maar u maakte het weer wel. Ach, Heere, gedenk haar nu ook weer in uw gunst en mag dit alles nog eens tot zegen, tot zaligheid in haar leven strekken. Denkt u ook aan de kleine Esther Kot, Heere, een kindje dat nu onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen, waar zorgen om zijn en het is nog niet duidelijk waar de problemen vandaan komen. Wilt u wijsheid geven, wilt u inzicht geven en geef ook genezing en geef dat het alles nog ten goede gekeerd zal mogen worden. En denk aan haar en denk aan het gezin waar ze toe behoort, waar ze in zorg zijn. Heren, gedenk ze in uw genade. Laten we ook onze broeder Alderlieste nog weer eens aan u de Heren mogen aanbevelen. Kreeg te horen van de week dat een operatie, althans op dit moment, niet mogelijk is, dat de doktoren daar geen heil in zien. En dat ze een andere weg geadviseerd hebben. Een weg, Heren, die hij nu zal gaan, maar waar ontegenzeggelijk ook alleen heil van te verwachten is als gij er uw zegen over geeft. Wilt u dat dan in uw gunst en in uw ontferming doen, o God. En zo ook nog voor de uitkomst instaan. Gedenk ons allen. U kent onze zwakheden. U kent onze afhankelijkheid. U weet hoe het in ons leven in één keer heel anders kan zijn. Al zijn we vandaag gezond, al lijken we vandaag gezond. En al hebben we vandaag aan geen ding gebrek. En al hebben we voor onszelf reden om allerlei optimistische gedachten te koesteren. We zijn maar een mens van een dag. En we hebben de adem maar in onze neusgaten. Leer ons in afhankelijkheid leven, o God. En doe ons voor lichaam en ziel tot u opzien en bij u hulp en heil zoeken. Zegen uw woord, waar het vandaag ook verkondigd mag worden. Gebruik het als een middel om zondaren tot u te trekken, om uw werk voor te zetten en om de werken der duisternis te verstoren. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 147ste psalm, het tweede en het derde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en zeer groot is onze Heer vol krachten. zijn toch een integraal onderdeel geweest van zijn onderwijs. En verschillende aspecten, met name van het Koninkrijk der Hemelen, heeft de Heiland in die gelijkenissen uiteengezet. Onder andere ook het aspect van het genadekarakter van het Koninkrijk der Hemelen. God openbaart zijn onbegrijpelijke grote genade. En dat wordt in de gelijkenissen op verschillende manieren onder woorden gebracht. De kostbaarheid van dat koninkrijk, de kracht, de werking van dat koninkrijk. Maar zoals we dat vanmorgen in de gelijkenis van het avondmaal, van de maaltijd die door deze gastheer bereid is, mogen zien, ook de aanbieding van Gods genade. Jezus is in het huis van een farizeer, een van naam onbekende farizeer die hem uitgenodigd heeft om samen met nog weer andere gasten op een bepaalde sabbatdag zijn maaltijd te gebruiken. Hij is daar kennelijk niet uitgenodigd omdat die farizeer een bepaalde betrekking op Jezus had, of omdat hij heilbegerig was om naar zijn woord te luisteren en ook anderen in de gelegenheid te stellen om de prediking van Jezus te horen. Nee, de bedoeling met de uitnodiging van de Heere Jezus is niet zo fraai geweest. Want ze hebben hem uitgenodigd om hem waar te nemen, om hem te bespioneren, om nauwkeurig op hem te letten, op wat hij doet, op wat hij zegt, om op die manier iets te kunnen vinden waarvan ze hem later kunnen beschuldigen. Het is geen fraai beeld wat ons van deze farizeer en zijn andere gasten getekend wordt. Want als daar ook, en mogelijk dat die man daarom ook wel heel nadrukkelijk uitgenodigd is, als daar dan ook een zieke is, een zeker waterzuchtig mens, wat dat dan ook voor een kwaal geweest mogen zijn, dan nemen ze hem waar. Dan letten ze heel bijzonder op hem, wat hij op deze sabbat met deze mens zal gaan doen. Jezus vraagt of het geoorloofd is op de sabbat goed te doen of kwaad te doen. Iemand te genezen of niet? Ze geven hem geen antwoord. En dan geneest hij die man. En dan zou dat voor hen best een argument kunnen zijn, zoals dat meer dan eens geweest is, om hem te beschuldigen van het breken van de sabbat. Jezus voorkomt dat door de volgende vraag te stellen: als jullie os of jullie ezel of jullie schaap in de put valt op sabbat, laat je het dan liggen tot de volgende dag? Of haal je het er terstond uit? En weer van hun kant zwijgen. Maar Jezus loopt niet weg uit dat gezelschap. Hij gaat ook in die kring toch zijn onderwijs geven. Ook al was hij daar nou niet speciaal voor uitgenodigd, maar nu hij er is, nu kan hij het niet laten, nu zal hij hen toch een aantal dingen gaan leren. Hij heeft intussen ook weer het hoogmoedige gedrag van die farizeeën, van die Joden ontdekt. En dan zegt hij dat dat nou in het Koninkrijk der Hemelen precies andersom is. Jullie zoeken de eerste plaats, jullie zoeken de vooraanzittingen, jullie vinden je allemaal zo belangrijk. Maar denk erom, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En daarom gaat het in het Koninkrijk der Hemelen net helemaal omgekeerd. Daar komen geen mensen die zichzelf zo belangrijk vinden. Maar daar komen mensen die zichzelf juist zo onbelangrijk hebben leren achten. Daar komen de mensen die niet in tel zijn en die in hun eigen ogen ook niet meer zo in tel zijn. Die het voor God hebben leren verliezen. En als hij daarover spreekt, dan is er iemand in dat gezelschap die meent dat hij het begrepen heeft. Of misschien moet je wel zeggen, iemand die ook eens een keer een duit in het zakje wil doen. Maar die blijk geeft er helemaal niks van begrepen te hebben. Iemand die zo in één keer uitroept, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk der hemelen. Ja, dat lijkt mooi. Dat lijkt een echte, vrome, godvruchtige opmerking. Dat lijkt een opmerking, een uitdrukking waarin deze man een zekere heilbegeerte tot uitdrukking brengt. Maar als Lucas deze zaak verder beschrijft, dan begint hij het vervolg met maar. En dat laat zien dat de Heer Jezus ook over de opmerking van deze man niet zo positief denkt. Wat hij zegt klinkt in Jezus' oren opnieuw als een bewijs dat hij te doen heeft met iemand die helemaal niet weet waar hij het over heeft. En dat maakt de Heer Jezus ook duidelijk als hij in de gelijkenis die hij nu gaat uitspreken, gaat vertellen van die welgestelde man die op een gegeven ogenblik het idee heeft om een maaltijd aan te richten en daar allerlei mensen bij uit te nodigen. En dan houdt de Heer Jezus hen in die gelijkenis een spiegel voor. Een spiegel waar zij maar eens in moeten kijken. En als ze in die spiegel kijken, dan, en ze zijn eerlijk, dan kunnen ze hun eigen beeld ontdekken. En dan kunnen ze ook tot de conclusie komen dat zelfs zo'n vrome opmerking als dat daar zojuist geklonken heeft, eigenlijk ook niet meer is dan een stukje vroom zelfbedrog. En tegelijk gaat de Heer Jezus deze gelijkenis gebruiken om uit te leggen waarom hij zo vaak doet waar zij zulke ernstige bezwaren tegen maken. Want ze hebben zoveel bezwaren juist tegen het feit dat als de Heer Jezus omgang met mensen zoekt, hij omgang zoekt met die mensen die in hun ogen geen enkele aandacht waard zijn. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat is het verwijt dat bij hen hoe langer hoe meer leeft. En terecht zeggen ze dat. Jezus ontvangt de zondaars. En dat zal hij in deze gelijkenis duidelijk maken waarom hij dat doet. En dan, zoals ik begon te zeggen, zullen wij zien dat deze gelijkenis vol is van de openbaring van Gods genade. Genade die enerzijds versmaad wordt, veracht wordt, niet nodig geacht wordt, en genade die anderzijds toch triomfeert. Genade die toch een weg weet te vinden naar het zondaarshart en het zondaarsleven, om dat zondaarshart te veranderen en dat zondaarsleven te redden. De Heer Jezus vertelt van een man die maaltijd wil gaan aanrichten. En die voor die maaltijd ook allerlei gasten heeft uitgenodigd. Uiteraard is die uitnodiging geruime tijd van tevoren uitgegaan. Zodra deze man het plan kreeg om die maaltijd, dat feestmaal, te gaan aanrichten, heeft hij ook bij zichzelf overwogen wie hij daarvoor zou uitnodigen. En hij heeft die uitnodigingen toen ook verzonden, zodat de mensen geruime tijd van tevoren op de hoogte waren. Dan en dan zou ik u graag bij mij aan huis of bij mij in mijn paleis of waar dan ook willen ontvangen. Want het heeft mij behaagd om dan een maaltijd aan te richten, en behalve u heb ik nog vele andere gasten genodigd. En daarom tegen die tijd, dan en dan, zou ik u graag verwachten. En dan is het zover. Dan is het de feestdag aangebroken. Dan is alles klaargemaakt. Dan staan de tafels gedekt en in de keuken van dat aanzienlijke huis is hard gewerkt. En er zijn allerlei kostbare maaltijden klaargemaakt. En dan komt er niemand. Dan komt er van de genodigden niemand. De Heer, de gastheer, zendt zijn knecht uit om die mensen die hij genodigd heeft er nog eens een keer aan te herinneren dat ze toch verwacht worden. En die knecht gaat erop uit en die komt bij het eerste adres. En daar zegt die man die genodigd was, oh ja, dat is waar ook joh. Daar heb ik nou toch echt helemaal nooit meer aan gedacht. Ja, en zie je, en nou heb ik intussen een akker gekocht en het was vandaag net mijn plan om die akker te gaan bezien, want ik wil toch ook wel eens weten wat ik nou eigenlijk gekocht heb en of dat goede grond is en wat ik er allemaal mee kan doen enzovoort. Ja, ja, het spijt me buitengewoon, maar ik hoop dat je het begrijpt en ik hoop dat je meester het begrijpt, maar alsjeblieft, houd me voor verontschuldigd. Excuus. Maar ik kan het nou niet meer veranderen. Het volgende adres. Net zoiets. Alweer die verontschuldiging. Ja, dat ben ik nou toch glad vergeten. En ja, nou ben ik net naar de markt geweest en ik heb 5 juk ossen gekocht. En die beesten, ja, ik heb ze gekocht in goed vertrouwen. Maar ik zou ze toch eigenlijk ook wel eens willen proberen. Om te kijken of ik inderdaad een goede koop gedaan heb. En dat stond nou net voor vandaag op het programma. En je begrijpt, ik heb daar mensen voor moeten inhuren. Die me een beetje moeten helpen. Ja, neem me niet kwalijk, het kan echt niet. Vertel het alsjeblieft aan je meester dat het me zeer spijt, maar ik kan er nou niks meer aan veranderen. En de derde. Tja. Kijk eens, ik had ondertussen, toen ik die uitnodiging kreeg, ook een hele hoop andere dingen aan mijn hoofd. Want ik stond op punt van trouwen, zie je. En dat is natuurlijk allemaal doorgegaan. En nou ben ik net een paar dagen getrouwd. En ja, dat begrijp je toch wel. Ik kan mijn vrouw nou toch ook niet alleen laten. Zou je je meester willen vragen of die me alsjeblieft wil verontschuldigen? Het komt voor al die mensen niet zo goed uit, die maaltijd. En wat doet de Heer Jezus nu? Hij gebruikt iets uit het gewone leven wat eigenlijk, je zou zeggen, bijna nooit voorkomt. Want daar kun je je niet goed indenken, nietwaar? Als je dan voor zo'n feest uitgenodigd wordt, dan zul je toch vereerd zijn. En dan zal je dat toch op de kalender schrijven. Niet vergeten hoor. En dan zul je dat in je agenda zetten. En je leeft er eigenlijk naartoe en je praat er met een ander over. Want dat is toch een hele eer om bij die en die uitgenodigd te zijn. Jongen, jongen, dat zal je maar gebeuren. Niet waar, zo reageren wij, zo reageert de mens in het algemeen gesproken. En als je al bepaalde verplichtingen voor die dag afgesproken had, dan zul je proberen die te verzetten. En te proberen om die dag in ieder geval vrij te krijgen, om aan de uitnodiging gevolg te geven. Dat is de natuurlijke reactie. Dat kun je uit van 90 van de 100 gevallen verwachten. En nu blijkt dat wat in het natuurlijke leven eigenlijk nauwelijks voorkomt, in geestelijke zaken heel wat keren voorkomt. En dat het onredelijk is, dat kunnen we dus nu eigenlijk op grond van ons logisch denken al wel concluderen. Wat was dan de reden van de weigering? Heel beleefd natuurlijk, maar toch een weigering. Waar is het vergeten? Ja, eigenlijk toch ook weer niet. Zoiets vergeet je niet. Maar ze stonden er onverschillig tegenover. In feite interesseerde dat feest hen niet zoveel. Want er waren een hele hoop dingen die voor hen veel belangrijker waren. En daarom zijn die verontschuldigingen, hoe beleefd en hoe aarzelend misschien ook gesproken, niks anders dan voorwendsels. En dat heeft die gastheer ook goed begrepen. En dat blijkt uit het feit dat hij als die knecht terugkomt en een verslag doet, dat hij toornig wordt en terecht. Hij voelt zich gekwetst. Hij voelt zich gekrenkt. Hij voelt zich in zijn eer aangetast. Men miskent hem. Men miskent zijn plan. Men miskent zijn royaliteit. Men miskent de uitnodiging die hij deed uitgaan. Dat is een krenking voor hem. En dat blijkt ook wel uit de woorden waarmee de Heer Jezus deze gelijkenis besluit. Woorden door die gastheer gesproken. Ik zeg u lieden dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn avondmaal smaken zal. Wat bedoelt de Heer Jezus met dit verhaal? Een verhaal, maar dan inderdaad met een boodschap. Ik denk dat je het zonder enige aarzeling kunt zeggen. Bij sommige gelijkenissen is het niet altijd zo heel doorzichtig wat precies de bedoeling van de Heer Jezus was. Maar er zijn ook andere gelijkenissen waar de toepassing er eigenlijk heel duidelijk bovenop ligt. En waar we echt geen twijfel hoeven te hebben over wat bedoelt de Heer Jezus. Hier gaat het wel degelijk om Gods genade. Want die gastheer, die is niemand minder dan de Heere zelf. En de knecht, dat is niemand anders dan de boodschapper van het evangelie. Die in naam van zijn meester uit mocht nodigen. En die in naam van zijn meester nog eens mocht herinneren dat alle dingen gereed zijn. En die in naam van zijn meester straks ook nog andere dingen mag doen. En misschien bedoelt de Heer Jezus voor dit ogenblik ook zichzelf wel als de gezondene des vaders. Die het woord van Gods genade mag verkondigen en die zondaren mag roepen tot het heil des Heren. En hij heeft het gedaan immers. Hij heeft genodigd, hij heeft geroepen, hij heeft zijn armen wijd uitgebreid. Hij heeft de boodschap van Gods genade helder en duidelijk laten horen, keer op keer. En die gasten, dat zijn in de eerste plaats het volk van Israël. Want tot hen was al jarenlang de roepstem gekomen. Tot hen was al jaren geleden de boodschap gebracht door middel van de profeten, door middel van die door God gezonden knechten, dat de Heere de God der genade is en dat de Heere op zijn tijd ook het heil zou openbaren en dat in de volheid destijds de beloofde Messias zou komen en dat de zaligmaker, als hij gekomen zou zijn, het werk der verlossing ook volkomen zou verrichten. En al die boodschappen hadden ze al gehoord. En er was in die boodschap eigenlijk altijd door al een nodiging geweest van als de Heere alle dingen gereed maakt, komt dan tot zijn heil. En toen kwam hij, de beloofde zoon. En toen was er voor hem geen plaats. Bij zijn geboorte al niet. En als hij straks in de synagoge van zijn vaderstad Nazareth gepreekt heeft, het evangelie verkondigd heeft, de bazuin van het evangelie aan de mond gezet heeft, geroepen heeft, dat de dag van het welbehagen des Heren is aangebroken en dat de Heren gekomen is en hem gezonden heeft om de gevangenen vrijheid uit te roepen en blinden opening van de ogen, dan hebben ze aanvankelijk wel een hoop respect voor de genadige woorden die hij spreekt. De aangename woorden staat er in onze vertaling, maar beter vertaald zou zijn de genadige woorden van de Heer Jezus. Want hij sprak van genade. En dan eindigt de geschiedenis daarin dat ze toch heel duidelijk blijk geven van hem niet te wensen. En de aangeboden verlossing niet nodig te hebben. Want ze willen hem zelfs van de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was in het ravijn storten. En op een andere plaats, als hij een groot wonder verricht en een mens van een duivel bezeten geneest, dan zijn daaronder de leidslieden van het volk van Israël die daarbij zijn en die zeggen tegen de mensen: laat je niks wijs maken en laat je niet onder de invloed van hem brengen, want hij doet dat nou wel, hij werpt die duivel wel uit, maar je moet er maar mee rekenen dat hij door Beelzebul de duivelen uitwerpt. Hij heeft een bondgenootschap met de duivel. En straks, en hij weet dat, zal het erop uitlopen dat ze voor het paleis van Caiaphas van Pilatus zullen roepen: kruist hem. Johannes schreef het al in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze waren wel godsdienstig, dat is die man in vers 15 ook, die die uitroep slaakt: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. En je kunt allerlei vrome dingen zeggen, maar hij was door en door werelds. Want bij al die mensen tot wie dat heil gebracht is en die zaligheid gepredikt is, was er uiteindelijk net diezelfde reactie als bij die genodigden. Ik ben druk met dit en ik ben druk met dat en ik moet zo nodig dat doen en ik, en dan iedere keer weer: houd me voor verontschuldigd. Maar eigenlijk, en dat zeggen ze niet hardop, ik heb er geen zin in. Ik heb er geen belang bij. Je kunt die genade houden. Dat was bij velen, helaas, de houding die ze aannamen. En zeker bij de geestelijke leiders. Maar gemeente, ze zijn niet de enige. Als de Heer Jezus deze gelijkenis bedoeld had alleen maar met het oog op de Joden van zijn tijd, dan was er niet eens zoveel noodzaak dat dat in het woord van God vastgelegd zou zijn geweest. Dan was dat een boodschap voor toen en alleen voor toen. Maar nou de Heilige Geest het goed gedacht heeft om Lucas ook deze gelijkenis te laten opschrijven, blijkt daaruit dat dit een boodschap voor vandaag ook is. En dat we er vandaag ook mee moeten rekenen dat er nog steeds zulke mensen zijn. En het is ook waar dat elke keer als het evangelie verkondigd wordt, er mensen zijn die op zo'n manier op dat evangelie reageren. Mensen die toch de duisternis liever gehad hebben dan het licht. En als de eis tot bekering komt, dan komt die eis altijd ongelegen. Ook al zou je in je geweten moeten toestemmen dat het nog echt zo is. Ook dat je je van bepaalde dingen, van bepaalde zonden, van bepaalde gewoonten moet bekeren. Dan komt die eis ongelegen. Want je hebt net wat anders aan je hoofd. En als de oproep tot geloof komt, en je weet vanuit kracht van opvoeding dat die oproep om te geloven gegrond is, omdat de Heere gezegd heeft dat het zonder geloof onmogelijk is om Goden te behagen, en je weet dat het er een keer van zou moeten komen in je leven, dat je je echt in geloof aan de Heere en aan zijn genade moet leren overgeven, elke keer als die oproep klinkt, gelooft in de Heere Jezus Christus, dan komt die oproep ongelegen. En als de Heere dan al het heil aanbiedt wat er in Christus is, dan is er voor dat aangeboden heil geen plaats. Omdat er geen besef is van de eigenlijke nood van ons leven. Omdat er geen idee is van wat een verloren zondaar nou eigenlijk voor een armzalig schepsel is. En dat hij maar aan één ding echt behoefte heeft. Dat is aan die reddende genade Gods. Maar daar ben je blind voor. En andere dingen zijn altijd belangrijker. En met andere dingen en met andere zaken zijn we altijd vervuld. Onze verplichtingen vandaag en morgen, onze relaties, onze sociale contacten, onze ideeën die we niet willen opgeven, de wijsheid van deze wereld waar we ons door laten leiden, onze godsdienstige vooroordelen. En we twisten zelfs over de vraag of er ja of nee een aanbod van genade is. En daar zijn we druk mee. Maar het verraadt allemaal één ding. Er is geen plaats voor Gods genade. Er is geen behoefte aan. Een mens kan het redden met wat hij hier op aarde heeft. Althans, dat denkt hij. Hij is tevreden met zijn eigen belangen. En gemeente, dat stelt ons nu ook voor een hele indringende vraag. En dat zal de bedoeling van de Heer Jezus toen geweest zijn. Maar als hij het in zijn woord laat beschrijven, dan is het de bedoeling van de Heilige Geest nog om ons voor een hele indringende vraag te stellen. Zelfonderzoek. Hoe reageren wij nu op het woord? Want de Heere biedt ons nogal wat aan. Ja, laten we daar niet over twisten, gemeente. De Heere biedt echt nogal wat aan. Zoals in de gelijkenis gezegd werd in vers 17. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En dat ziet dan op wat er op die tafel gezet wordt. En daar is van alles en nog wat, wat bedoeld is om de honger van die mensen te stillen. Wat bedoeld is om hun leven te onderhouden. Alle dingen zijn gereed. Er is van alles uitgestald op die tafel en het staat klaar om door de gasten gebruikt te worden. En daarom is het erop neergezet. Het is geen tentoonstelling van de kunsten van de kok. Het is een maaltijd die bedoeld is om gebruikt te worden. Het vlees dat hij gebraden heeft en de sperziebonen die gekookt zijn. En al die dingen, ze staan er niet om de mensen te laten zien. Zo'n goede kok heb ik nou in mijn keuken. Nee, u mag het eten. Alle dingen zijn gereed voor gebruik. Het wordt aangeboden. En zo biedt de Heere nogal wat aan. In zijn evangelie, gemeente. De zaligheid. Vergeving. Gerechtigheid. Verzoening met God. Vrede voor je ziel. Waarachtige blijdschap. Is er plaats voor? Kregen we naar dat geestelijke voedsel al begeerte? Kwam er in ons leven al wat de Heer Jezus omschrijft als honger en dorst naar gerechtigheid? Werd dat brood des levens, want daar gaat het ook om, en dat water des levens al noodzakelijk voor ons? Kreeg het al waarde? Alle dingen zijn gereed, zegt de Heere. En hij zegt het vanmorgen ook. En al wat u ontbreekt, arme zondaar, ik weet wat u ontbreekt. U weet het zelf niet eens allemaal. Maar ik heb erin voorzien. En in mijn genadewoord bied ik het u allemaal aan. Wilt u het hebben? Gaat uw hart daar naar uit? Of verraadt onze houding tot nog toe en misschien ook vanmorgen hier in de kerk, dat we het eigenlijk wel zonder dat heil durven wagen? Verachten we dan zo'n grote zaligheid? Hebben we er dan geen belang bij? Bij wat de Heere klaargemaakt heeft voor verloren Adamskinderen? Zijn we dan zo ontaard dat wat God in zijn goede tierenheid allemaal beschikt heeft en wat de Heer Jezus in de weg van bitter lijden en sterven allemaal verworven heeft, dat we dat niet nodig hebben? Omdat we een vrouw getrouwd hebben of jossen gekocht hebben of een akker gekocht hebben of ik weet niet wat voor tegenwoordige dingen allemaal mee bezig zijn. Is dat allemaal belangrijker? Dan moet u toch eens echt met grote aandacht dat laatste vers van die gelijkenis lezen. Dat woord waarmee Jezus de gelijkenis besluit, dat woord van die gastheer. Ik zeg u lieden dat niemand van de mannen die genodigd waren mijn avondmaal smaken zal. De dag der bezoeking gaat een keer voorbij. En de deur naar het heil gaat een keer dicht. definitief dicht. En als je dan gaat kloppen, dan wordt er van de andere kant van de deur gezegd, ik ken u niet. Dan is het voorbij. En voorgoed. Dat is één kant van de gelijkenis, gemeente. En u voelt wel, dat is een ernstige kant. Dat is een aangrijpende kant. Als genade wordt geweigerd, als genade wordt versmaad, als een genadeaanbod wordt afgewezen, dan is daar geen redder meer aan. Maar gaat het feest dan niet door? Moet die koning, of wie het dan ook geweest is, nu alles maar op laten ruimen? En moet hij maar tot de conclusie komen van, ik had een feest willen houden en ik had mensen genodigd, maar ik kan ook niet anders doen dan me bij de werkelijkheid neerleggen en alles maar afzeggen. Blijft het voedsel dan onaangeroerd? Zal er dan niemand van die kostelijke spijzen zich kunnen voeden? Nee, dat zal niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren. En zo zal het ook niet gebeuren dat de Heere genade te vergeefs aanbiedt. De Heere geeft zijn knecht een andere opdracht. Als die genodigden dan niet willen komen, dan krijgt die knecht opdracht om allereerst in de wijken en in de straten van de stad te gaan. Of van het dorp waar ze woonden. En dan moet hij ze maar brengen. Dan moet hij ze maar brengen. Wat voor mensen, doet er niet toe. Blinden, geen bezwaar. Kreupelen, geen bezwaar. Verminkten, geen bezwaar. Armen, mensen die niks hebben, geen bezwaar. Brengt ze. Brengt ze allemaal die je vindt. Nodigt ze. Nodigt ze dringend. En laat ze in mijn huis komen. Mensen die niks hebben. Mensen die gemeden worden. Mensen die hulpbehoevend zijn. Mensen die geen mooi pak hebben. Mensen die geen gerechtigheid bezitten. Mensen die niks kunnen laten zien. Alleen maar gebreken. Alleen maar ellendigheden. Doet er niet toe. Breng ze. En de knecht gehoorzaamt. En die brengt opnieuw verslag uit. En hij zegt tegen zijn meester, ik heb het gedaan wat u gezegd hebt. Maar er is nog plaats over. Nog lang niet alle plaatsen zijn bezet. Dan zegt die meester, ook die andere plaatsen moeten bezet worden. En dan moet je er maar weer op uit, zegt hij tegen zijn knecht. En ga daar nu maar buiten de stad. Ga daar nou maar het platteland op. En waar je ze vindt, in wegen of in heggen, het maakt mij niet uit. Dwing ze om in te komen. Allemaal mensen van hetzelfde soort. Allemaal stumpers en mensen die geen enkele pretentie hebben. Dwing ze om in te komen. Want mijn huis moet vol worden. Vol met gasten. Want er is voor zovelen gezorgd. Jezus werd ervan beschuldigd dat hij te veel contact had met tollenaars, met zondaars. Dat hij de omgang met hoeren zelfs niet vermeed. Dat hij ook voor hen een boodschap had. En de Heer Jezus zegt nu tegen die fariseeën, kijk, en daarom doe ik dat nou. Rechtvaardigen hebben mij niet eens nodig. Gezonden hebben de medicijnmeester niet nodig. Zal die medicijnmeester dan maar niks gaan doen? Nee, zolang die weet dat er nog zieken zijn, heeft hij nog werk. En zolang ik nog weet dat er onrechtvaardigen en ellendigen zijn, heb ik nog werk. En als ik bij jullie niet terecht kan, dan heb ik nog wel een ander adres. Daarom zoek ik ze op. Die jullie links laten liggen. Daarom ga ik naar hen toe. Die voor jullie geen enkel belang lijken te hebben. waar de vromen van die tijd eigenlijk hun neus voor ophaalden, dat blijkt bij die mensen aan het juiste adres te zijn. En uit die kringen trek ik ze, zegt Jezus. Uit de wijken en de straten van de stad, blinden en lammen en verminkten en kreupelen en armen. En omdat dan een huis nog niet vol is, ga ik straks mijn knechten nog opdracht geven om buiten de grenzen van Israël te gaan en zelfs de hele heidenwereld met het evangelie te gaan bearbeiden. En waar ze dan ook maar vandaan komen, uit al de blinde heidenen van tot aan de einden der aarde, ik zal ervoor zorgen dat er ook daar vandaan een grote schare zal komen die niemand tellen kan, want mijn heil zal niet verspild worden. Ik wil dat mijn huis vol zal worden. Ziet u dat er niet eerst een bepaalde kwalificatie aan de kant van de mens nodig is, waardoor hij zich eerst geschikt moet maken voor het heil? Ziet u dat een mens niet eerst een bepaalde status moet bereiken om aanvaardbaar te zijn voor God? Hij laat zijn knecht kreupelen halen die niet eens zelf kunnen lopen. Hij laat zijn knecht blinden halen die de weg uit eigen beweging niet eens konden vinden. Hij laat zijn knecht armen halen die echt helemaal niks hebben. Die een lege portemonnee hebben. En die niet eens fatsoenlijke kleren hebben om aan te trekken. Ze zijn niettemin welkom. Hij laat die blinde heiden die van niks weet, die zijn leven lang in allerlei zondige afgodische goddeloosheid geleefd heeft. Hij laat zulken ook nodigen. En hij geeft zijn knechten zelfs opdracht om ze te dwingen om in te komen. Gemeente, tekent deze gelijkenis niet het grote genadekarakter van het Koninkrijk der Hemelen? Let nog eens even op die uitdrukking die die knecht gebruikt. Nog is er plaats. En gemeente, het mag vandaag herhaald worden. Ook al zijn er in de loop van de jaren en de eeuwen ook uit ons eigen midden al verschillende toegebracht die de Heere hebben leren kennen en vrezen. En ook al zijn er al heel wat van degenen die in vorige jaren en eeuwen door de Heere bezocht zijn, in de eeuwige feestzaal binnengebracht. Nog is er plaats. Nog is er ruimte. En zolang deze wereld bestaat en zolang God zijn evangelie laat verkondigen, is er nog plaats en mag ook vandaag nog genodigd worden. Genodigd nog sterker. Mag ook vandaag nog ernstig gedwongen worden om in te gaan. Wat moet die knecht doen? Dwingt ze om in te komen. Als ze bezwaren maken, als ze zich ergens op beroepen, probeer die bezwaren te weerleggen en weg te nemen. Zelfs als ze zeggen, joh, ik vind dat prachtig dat je die uitnodiging nou aan mij stuurt, maar kijk eens hoe ik eraan toe ben. Ben ik nou geschikt om tot je meester te gaan? Moet ik nou komen zoals ik ben? Zelfs als ze hun armoede en hun gebrek als een verontschuldiging gebruiken om dan de uitnodiging toch niet aan te nemen. Dwing ze om in te komen. Laat ze het weten, zegt die meester tegen zijn knecht, dat er geen bezwaren zijn, al zijn ze blind, al zijn ze naakt, al zijn ze verloren, al zijn ze verdorven, al zitten ze onder de zweren, al hebben ze geen rein en zuiver plekje in hun leven dat ze aan kunnen wijzen. Al hebben ze het verbruid en verzondigd. Zeg dat ze welkom zijn. Zonder enige uitzondering. En gemeente, zo mag het evangelie verkondigd worden. En met vrijmoedigheid doe ik het vanmorgen ook zo. Wie u ook bent. En u hoeft het niet op uw voorhoofd te laten tekenen. En het hoeft niet leesbaar te zijn voor iedereen. Maar God weet wel wie u bent. En God weet wel wat er in dat diepe hart en in de verborgen hoeken van uw hart leeft en woelt en werkt. En God weet wel van de ongerechtigheid er ondertussen allemaal ligt. En God weet wel van de onwilligheid en de onbekeerlijkheid die van nature ons allemaal eigen zijn. En God weet wel dat er een hoop werk voor hem te doen is om een mens werkelijk gewillig te maken. En toch zegt hij, dwing ze om in te komen. Want hij wil zijn huis vol hebben. Hij is niet tevreden met één hier en één daar. Al is elke zonde die waarachtig tot bekering komt een wonder van zijn genade. Maar hij wil zo, en daar is hij koning voor, zo royaal zijn. Dat zijn huis echt vol moet worden. Want de koning wordt verheerlijkt. In de veelheid van zijn onderdanen. En niet voor niets lezen we in het laatste Bijbelboek. Dat het een schare zal zijn die niemand tellen kan. Laat niemand bang zijn. Dat er geen ruimte meer is. U zegt maar, hoe komen ze dan? Is die knecht dan echt in staat om ze te dwingen om in te gaan? Is die knecht in staat om al de bezwaren werkelijk te weerleggen? Is die knecht in staat om die mensen, al zijn dat kreupelen, over de drempel van dat huis heen te tillen en ze aan de tafel een plaats te geven? Het zou niet best wezen als die knechten daartoe in staat gesteld moesten worden, want dan zou dat nog niet onpartijdig gebeuren. Maar behalve dat die knecht opdracht krijgt om nog te gaan en te nodigen en te dwingen en bezwaren te weerleggen en mensen te overreden. Behalve datgene wat die koning zijn knecht opdraagt, doet en hier gaat de werkelijkheid van Gods genadewerk in het koninkrijk de gelijkenis eigenlijk nog een stukje te boven. Je zou het kunnen lezen in dat ene woordje, maar je weet uit de rest van het woord van God dat het inderdaad dan ook ingevuld moet worden nog op een andere manier. In het 21ste vers bij die eerste opdracht gaat haastelijk uit in de straten en wijken der stad en brengt de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier. En dat zal ook wel moeten, want die blinden moeten geleid worden en die kreupelen moeten gedragen worden en die verminkten die moeten op een brancard gebracht worden. En die armen die ook, ja, die zullen op een andere manier ook gebracht moeten worden. En eigen kracht kunnen ze in ieder geval niet. Maar behalve dat die knecht opdracht krijgt, is er ook nog het werk dat de Heere, de koning, door de toepassing van zijn geest met de boodschap in het hart van die mensen doet. Want hij maakt ze gewillig. En zo onwillig als dat die eerste waren, zo gewillig worden deze. En de bezwaren die ze hadden, die neemt hij weg. En de vrijmoedigheid die ze nodig hebben, geeft hij. En de honger werkt hij. En het verlangen is van hem. En de gehoorzaamheid om te komen is van hem. En dat werkt de Heere doordat hij die toepast, die uitnodiging toepast aan hun harten. En als ze dan eerst al bezwaren hadden gehad, dan versmelten die als sneeuw voor de zon. En dan worden ze, zo zegt Psalm 110 toch, dan worden ze zeer gewillig op de dag van Christus heerkracht. En dan kunnen ze het niet meer uithouden in hun armoede. En dan krijgen ze last van hun verminktheid. En dan krijgen ze oog voor hun armoede. En ze krijgen ook oog voor wat hij klaargemaakt heeft. En voor wat er in Christus Jezus is. En waarvan de Heere zegt, alle dingen zijn gereed. Ze krijgen niet alleen maar honger, maar ze krijgen ook zicht op de door God verworven en door Christus verworven en door God geopenbaarde gerechtigheid. En die honger gaat nu geconcentreerd worden op die gerechtigheid. En ze krijgen er belang bij. Geef mij Jezus. Want naarmate ze hem leren kennen, naarmate hij meer voorgesteld wordt, naarmate hij meer geopenbaard wordt als de bron van alle zegen en van alle zaligheid, zullen ze begeerte krijgen om uit zijn volheid bediend te worden. En dan mogen ze komen. Oh, wat een wonder is het dan dat ze het hebben mogen horen. Wat een wonder is het dan dat de Heere hen niet voorbij gegaan is. Wat een wonder is het dan dat dat woord dat hij laat verkondigen precies past op de noden van hun leven waar ze erg in gekregen hebben. En dan sluit het op elkaar aan en dan gaan ze gedragen. Getrokken ook nog. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Maar daar zorgt de God en Vader van de Heere Jezus dan ook voor. En het is niet alleen maar de aanrading. Mensen, luister toch naar het woord. Luister toch naar de stem van uw geweten. Denk toch eens goed na. Dat is er ook. Maar het gaat verder. Het gaat dieper. Het is geen conclusie. Het is geen stap die ik doe. Het is een getrokken worden, een gebracht worden, een onwederstandelijk werk van de Heilige Geest. En zo komen ze. En u zegt, de Heere, alle dingen zijn gereed. U zegt, ja, maar dan moet dat ene dus toch nog gebeuren. Dan moet ik toch nog in mijn hart gevoelen, die trekkende liefde Gods. Dan moet ik toch nog overreed worden, zodat ik met Jeremia kan zeggen, gij hebt me overreed en ook ik ben overreed geworden. Dan moet de Heere me toch te sterk worden. Gemeente, wat denkt u? Als de Heer in die gelijkenis laat zeggen, alle dingen zijn gereed. Bedoelt hij dan alleen dat het vlees gesneden op tafel staat, dat het brood gebakken is, dat de groenten gekookt zijn? Of bedoelt hij dan ook dat zijn knechten gereed staan om hun werk te doen? En dat zijn gewilligheid gereed is om hen te trekken? Als de Heere zegt in zijn woord, alle dingen zijn gereed, dan gaat het ook om die werking van de Heilige Geest, die God gewillig is te bewijzen in het zondaarsleven. Dan is echt alles gereed. En dan staat de Heere ook gewillig voor u, met die nodiging, maar ook met die gewilligheid. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt. Mild en overvloedig. En dan moet je je dat gezelschap eens indenken daar in die feestzaal. Dan moet je ze zo eens aankijken. Waar kom jij vandaan? Ach, en jij dan? Hoe kom jij hier? En ze kunnen geen van allen het wonder op. En ze kunnen het geen van allen begrijpen. Waarom was het op mij gemunt? En ze kunnen het geen van alle klein krijgen. En misschien hebben ze nog best een brok in hun keel, zodat ze voorlopig niet eens een hap door hun keel kunnen krijgen. Van het kostelijke eten dat er staat. En misschien kunnen ze niet anders doen dan hun ogen richten op die gastheer. Die zo buitengewoon nederbuigend in zijn goedheid en ontferming was. Moet u ze zien daar aan die tafel. Waar komen ze vandaan? Ze hebben niks om zich op te beroemen. Ze zijn niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele rijken. Maar het verachten der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, heeft God uitverkoren. Weet u waarom die dat deed? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. En als je nou in die zaal ingebracht bent, dan heb je geen reden om te roemen in jezelf. Dan heb je alleen maar reden om de lof des Heren te bezingen. En zijn deugden te prijzen van nu aan tot in der eeuwigheid. Want dat zegt de psalm toch. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Amen. Psalm 145, het vierde vers. Wij zullen samen danken. Getrouwe God, wij danken uw heilige naam voor het feit dat u ons ook aan de morgen van deze dag nog weer het evangelie hebt laten horen. Zoals de Heer Jezus dat toen en daar verkondigd heeft. Het evangelie van uw genade, o God. Uw genade die, en dat was het trieste, dat was het in en in verdrietige in de gelijkenis. Uw genade die versmaad wordt, waar mensen geen belang bij hebben, waar mensen geen erg in hebben, waar mensen geen zin in hadden. En toch uw genade die u bewezen hebt en uw huis is vol geworden en ze zijn gekomen, al waren ze bij de wereld niet in tel en al hadden ze ook in hun eigen ogen, in hun eigen waarneming helemaal niets waardoor ze geschikt waren voor een plaats aan die tafel. Maar ze waren er toch omdat u een lust in hen had en omdat u genadig en barmhartig bent. En omdat u het niet doet om iets in de mens, maar om uw grote naams wil. Want al wat gij wrocht, dat zal tenslotte toch juichen tot uw eer. Alle dingen zijn uit God, door God en tot God. Heren, zo hebben we vanmorgen het evangelie mogen horen. Bewaar ons voor die houding die getekend werd in die mensen die allemaal verontschuldigingen zochten. En als dat onze houding nog altijd is, o God, bekeer ons ervan. Voordat dat laatste woord gesproken wordt en de deur dicht gaat. En als wij dan door genade door die deur mochten ingaan, al zijn we niets nutten in onszelf. Heren, laat het dan inderdaad de beleving en de beoefening worden. Niemand roemen dan alleen in de Heer. Want het is door u en door u alleen om het eeuwig welbehagen. Heere, maak ons dan maar arm. En doe ons dan maar zien dat we verminkten zijn. En kreupelen. En blinden. En ongeschikten. En onrechtvaardigen. En onwaardigen. En ellendigen. Waard om voor altijd verstoten te worden. En doe ons dan zo maar hongeren naar uw gerechtigheid. En hopen op uw heil. En vertrouwen op uw genade. En gewillig zijn om te gaan als gij roept. En om te komen als gij roept. En om vervuld te worden met het heil dat in Christus is. Heere, heilig zo uw woord aan ons hart. En zegen het om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.